In 1 Korinthe 15 kwamen wij terecht bij het idee van een erfenis die bestemd is in elk geval ook voor de gemeente. Want er staat immers dat zolang wij in het vlees zijn, kunnen wij niet erven. Implicerend dat het dan toch de bedoeling was dat wij zouden erven. En dat is wat u vanavond eigenlijk al gehoord hebt in inleidende woorden. Want de term zoonstelling is in dat verband al genoemd. De term zoonstelling kennen wij weliswaar niet uit de Statenvertaling. Of we die uit een andere vertaling kennen, heb ik trouwens geen idee van, geloof ik ook niet. Ik dacht dat het helemaal ondergesneeuwd is. Maar niettemin, de term zoonstelling is de gewone vertaling van het Griekse hyothesia, dat men vertaald heeft, de Statenvertaling, met aanneming tot kinderen. Wat feitelijk natuurlijk niet kan, want wij als gelovigen zijn geen aangenomen kinderen van God. God doet niet daarin. Het is wat, zoals je leest in het Johannes-evangelie, men moet uit God geboren worden. Dan wel uit de geest geboren worden. Dan wel verwekt worden door het zaad der wedergeboorte. Dat is het woord van God. Deze is van Petrus. Die gebruikt die term zo. En die heeft het zelfs over dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Dat gaat niet over kinderen die zijn komen aanlopen of iets dergelijks. Sprak hij oneerbiedig. Dat gaat niet over adoptie. Dat gaat over de aanstelling van het kind van God tot zoon. Dat wil zeggen de aanstelling officieel in het erfrecht. Oké, de executie, dat wil zeggen de uitvoering, want zo heet dat, zijn juridische termen, de executie van het testament. De uitvoering van wat vastgelegd is, van Gods wil, om zo te zeggen. En dat is dat het de bedoeling is dat wij die eerstelingen zijn van het nieuwe verbond. Wij zijn kinderen Gods. En hoewel het nog niet gezien kan worden, nog niet geopenbaard is, staat er dan in Johannes, wat wij zijn zullen, weten wij wel wat wij zijn zullen of zouden, of althans wat de bedoeling was. Namelijk, wij zijn kinderen Gods en we zijn onderweg naar onze zoonstelling. Dat is de idee. En daarvoor moeten wij eerst dit vlees afleggen, deze oude mens, dit oude lichaam, want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven, staat er dan, 1 Korinthe 15. En misschien heb ik het u gezegd, maar dan is het toch wat lang geleden. Vlees en bloed kunnen wel degelijk het koninkrijk binnengaan. Wij kennen trouwens een periode van 1000 jaar en nog in de toekomst, waar gewoon mensen zoals u en ik, gelovigen, oké, wedergeboren mensen, maar niet alleen gewoon mensen zoals u en ik ingaan in het koninkrijk met vlees en bloed en al. Alleen, die erven het koninkrijk niet, want daar komt meer voor kijken. Heb je dat nog? Ja. Wij zijn kinderen Gods en gepredestineerd, zo heet het in Efeze 1, vers 5, tevoren verordineerd, maar dat is dat woord predestinatie. Tevoren verordineerd tot zoonstelling. En niet alleen is dat Efeze 1 vers 5 letterlijk zo. Het wordt gezegd niet tegen alle mensen. Het wordt gezegd tegen gelovigen, heiligen in Christus Jezus. Volgens 1 vers 1. Maar je vindt dat natuurlijk veel uitgebreider in Romeinen hoofdstuk 8. Waarin er staat dat wij kinderen Gods zijn. Nu zijn wij kinderen Gods. Wij zijn kinderen Gods. En dus zijn we erfgenamen van God. En mede-erfgenamen met Christus. En worden geleid naar onze zoonstelling. En terwijl ik het zeg, denk ik, heb ik u dat nou voorgehouden vorige keer of niet? Nee, ik geloof niet, hè? Het is wel een, ja, misschien is het vervelend, maar het is wel een belangrijk schriftgedeelte, omdat daar het onderscheid tussen kind en zoon wel degelijk gemaakt wordt, maar in de vertaling is geniveleerd. Want er staat steeds kinderen. En dat staat er niet altijd. En daardoor ben je de uiteenzetting kwijt. Dat roep ik trouwens mijn leven lang al. Op het moment dat je terechtkomt bij het tegenwoordige werk van Christus. En dus ook bij de positie van de gemeente. Dan laat men ons in de steek. Daar worden dingen wegverklaard of wegvertaald. Ik weet nooit wat het eerste komt. Maar het doet er ook niet toe. Ik ga dus toch naar Romeinen 8. Houdt u een pen of een potlood bij de hand. Want daar staat, ik neem altijd even de aanloop is, wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gestorven, begraven en opgewekt, dat is Romeinen 6. En sindsdien leven wij niet meer onder de heerschappij van de zonde. Dat staat er ook in Romeinen 6, vers 14 bijvoorbeeld. Want de zonde zal over u niet heersen. Dat zei ik, heerschappij van de zonde. Ik zei niet dat we niet zondigen. Ik zei niet dat de zonde niet werkzaam is, of niet, ook in ons. Ik zei alleen, de zonde heerst niet. Dat komt omdat er een grotere kracht in ons leven is, die dus heerst. Omdat die sterker is dan de zonde. Niet om de zonde te bestrijden, maar een grotere kracht die de zonde voorkomen negeert zelfs. Dat is nog eens overwinning. Ben ik te snel op het begin van de avond? Ja, die grotere kracht in ons is niet om de zonde te bestrijden. De grotere kracht in ons, die trekt zich van de zonde helemaal niks meer aan. Die rekent daar niet mee, die is al weg, enzovoorts. En daarom heet het ook dat we in Christus meer dan overwinnaar zijn. Ditzelfde hoofdstuk dus, hè? Dat is nog eens een overwinning. Maar de heersende kracht in ons, nou ja, dat is niet de zonde dus. De zonde zal over u niet heersen, maar gij zijt onder de genade, staat het. En dus ook niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is een veel sterkere kracht namelijk. En daarna zegt Romeinen 7 dat we ook niet beheerst worden door de wet. Stond natuurlijk ook al in hoofdstuk 6, maar het is specifiek het thema van hoofdstuk 7. En dan volgt hoofdstuk 8, waar staat dat wij niet beheerst, maar geleid worden. Er wordt een ander werkwoord voor gebruikt. Dat wij geleid worden door de geest van Christus, dan wel de geest Gods. Ook gewoon Christus trouwens, want die termen worden afwisselend gebruikt. Zo ongeveer vanaf vers 5 eigenlijk. En dan kom je bij vers 14 terecht. Want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, niet zoveel als het door de wet overheerst worden of door de zonde overheerst worden, maar zoveel als ze door de geest Gods geleid worden. Per definitie kunnen dat alleen kinderen Gods zijn overigens, maar dat staat hier ook. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn. En dan staat er in de vertaling kinderen, dat had zonen moeten zijn, want dat staat er. Ook in de Textus Receptus, ook in de Griekse grondtekstversie waaruit de Statenvertaling afkomstig is, maar de vertalers hebben het onderscheid niet gekend, of althans niet gepraktiseerd tussen het woord voor kinderen en zonen. Het verschil tussen kinderen en zonen is dat een kind is onvolwassen en valt onder het gezag van de ouders. Het woord is eigenlijk bezit van de ouders, dat is heel sterk. En de zoon, dat is de erfgenaam, de opvolger, dat is een volwassen iemand. Heb je dat? Goed. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dat is dan ook de verkeerde vertaling trouwens. Dat kan ik u bewijzen. Dat woord zijn namelijk. Want er staat dat wij, gelovigen, dat is vers 23, wij verwachten de zoonstelling, staat er. Wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. En als u nog bij de les bent, begrijpt u dat dat over hetzelfde gaat als 1 Korinthe 15. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Maar als we moeten erven, als dat de bedoeling is, en dus tot zonen moeten gesteld worden, want dat is wat zoonstelling is, dan moeten wij dus van dit lichaam verlost worden. En dan staat hier dus feitelijk precies hetzelfde, impliciet, als in 1 Korinthe 15, maar dat is nog toekomst. En dus had in vers 14 van Romeinen 8 vertaald moeten worden, zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die worden zonen Gods. En zijn en worden, ik weet niet of je dat weet, maar zijn en worden, dat zijn, ja, bij ons zijn het, in Nederland zijn het twee verschillende begrippen. In de meeste talen is daar totaal geen verschil tussen. Dus één en hetzelfde woord. Zijn en worden is gewoon hetzelfde. Trouwens, als je het bent, dat is van het werkwoord zijn, merkwaardig genoeg, dan ben je het toch geworden. Dus ja, dat verschil bestaat niet. Ik kan het ook niet helpen, er is geen ander woord voor. Dus de vertalers moeten kiezen. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, en dat moet je uit het een en ander begrijpen. Want kijk, je kan wel geleid willen worden door de geest. Er zijn vele mensen die beweren trouwens door de geest Gods geleid te worden. Maar de vraag is, waar naartoe dan? Hallo, waar naartoe? In een vicieuze cirkel? Bij het oversteken? Of wat? Ja, dat roep ik wel vaker, zuster. Ja, ik weet geen beter voorbeeld. De geest leidt ons. Ja, waarheen dan? Nee, ik ken dat lied wel. Wandel maar stillekens achter hem aan. Enzovoort. Hij wijst u de wegen. En ik heb er nog moeite mee met dat soort teksten. Omdat als je bij je Bijbel, naast je Bijbel ligt, dan mankeert er toch het een en ander aan. Hè? Je krijgt van zo'n lied toch al snel de verkeerde indruk. Voor zover de Heer ons leidt, leidt hij ons naar onze zoonstelling toe. En hij doet dat door alle dingen te doen medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar dat vandaan had, dat staat een halve bladzijde verder. Precies, vers 28. Wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Hier moet je dus de vraag stellen, maar wat is dan het goede? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat wist hij ook al waarschijnlijk. Ja, naar onze zoonstelling. Daar gaat het over. De term wordt hier trouwens, ik meen zelfs 3 keer gebruikt. Namelijk, vervolgens in vers 15... Nou ja, vervolgens, dat is de eerste keer dat het bestaat. Aanneming tot kinderen, maar het is aanstelling tot zonen. Euthesia, 1 woord. Nou ja, een samengesteld woord, maar daarom zeg ik het ook zo. Zoonstelling. En het staat in vers 23, verwachtende de zoonstelling. En daarna staat het nog een keer in 9 vers 4. Dat is omdat het begrip als zoonstelling dan toch op grond van het Oude Testament primair in verband zou moeten gebracht worden met Israël, terwijl hier het in verband wordt gebracht met de gemeente, zodat de vraag overblijft, hoe kan dat? Maar ja, dan volgen dus hoofdstuk 9 tot en met 11 die dat uiteenzetten. En daarna komt de term nog voor in Galaten hoofdstuk 4, meen ik, en in Efeze 1, die heb ik al genoemd. Wij zijn tevoren gepredestineerd, namelijk tevoren georiëneerd tot zoonstelling. Die uitdrukking vind ik alleen in die plaatsen. En die in Galaten was Galaten 4, geloof ik. Vers 5 of 6, of daar in de buurt althans. Maar ik probeer de draad even op te nemen, want je hebt je pen nog in de hand, toch? Vers 14 zegt dus, want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die worden zonen Gods, niet kinderen, zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, wederom om te leven onder dwang van de een of ander beginsel of wet. slavernij. U weet, slaven erven niet. Dus wij zijn niet in slavernij gebracht. Zeker niet onder de wet. We staan in de vrijheid, want de slaaf zal niet erven met de vrije. Dat is Galaten 4, waar dezezelfde term aanstelling tot zonen gebruikt wordt. En bovendien staat er, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Dus niet kinderen, maar zonen. En niet aanneming, maar aanstelling. Door welke wij roepen, Abba Vader. En precies hetzelfde staat dus ook inderdaad in Galaten 4. Dat is inclusief het Hebreeuwse woord dat voorkomt in de Griekse grondtekst. Het woord Abba namelijk. Volledig overcompleet. Wij zijn eraan gewend omdat wij een lied hebben dat zo begint. Abba, Vader, enzovoorts. En als je dat vaak genoeg zegt, dan ben je eraan. Maar het is natuurlijk raar dat ineens een Hebreeuws woord in de tekst staat. De vertalers hebben dit goed gedaan natuurlijk, want het Hebreeuwse woord is niet Grieks. En het Nieuwe Testament wordt vertaald vanuit het Grieks naar het Nederlands. Maar zo'n Hebreeuws woord in de tekst blijft een vreemd woord en dan moet het ook blijven in de vertaling. Dus er staat Abba, Vader. Maar de vraag is natuurlijk toch heus, waarom heeft de schrijver, ik bedoel, maakt niet uit wie het was, maar waarom heeft de Heilige Geest besloten dan om het Hebreeuwse woord op te nemen in de Griekse tekst? Terwijl het overbodig is, want je kunt ook gewoon lezen, door welke wij roepen Vader. Want wij roepen tot één vader aan, enzovoorts. Waarom staat er een Hebreeuws woord tussen? En daar is een eenvoudig antwoord op. Het antwoord is dat dit hele begrip van zoonstelling bepaald niet ontleend is aan Griekse cultuur of eventueel zelfs Romeinse, zoals we heel dikwijls in commentaren lezen, maar het is ontleend aan het Oude Testament, aan de Bijbel. En met name aan Genesis. En daar blijft het niet bij, want het wordt het hele Oude Testament door zo toegepast. En als het gaat over aanstelling of aanneming tot kinderen, dan lees je in commentaren, nee, de orthodoxe. Daar lees je dan in iets als dat Paulus dit ontleent aan de praktijk in zijn dagen, waarbij het nou helemaal zo was dat mensen van hoge komaf enzovoorts en kinderen adopteerden en die opleiden als opvolger of iets dergelijks. Vandaar dat genealogen grote problemen hebben met de vraag welke keizer stamt van wie af. Hoe zit het met die keizerlijke familie van de Romeinen? Hoe zit het met die families? Want ja, de ene keer krijg je die is een kind van die en die is een zoon van die. En de andere keer leer je dat het dan toch weer anders in elkaar steekt. En dat is gewoon zo, omdat er over en weer hebben mensen geadopteerd. En dan heet het zoon van, maar dat betekent dan nog niet biologisch kind van. Heb je dat nog? En de Bijbel kent het verschijnsel wel, want adoptie, dat is niet helemaal vreemd. Ik bedoel, iemand als Samuel werd min of meer geadopteerd. Nee, dat staat er zo niet, daarom zeg ik min of meer. Maar hij werd toch min of meer geadopteerd door de hoge priester Eli. Terwijl Samuel toch heus uit de stam van Efraïm was. Eli uit de stam van Levi. Als hoge priester. En zo werd Samuel toch in zekere opzicht de zoon van Eli. En met Eli's eigen zoon liep het slecht af, dat weet je waarschijnlijk. Hè? Nou ja, hoe dat ook zij, het begrip bestaat wel. Maar als er dus beloften gedaan worden, bijvoorbeeld aan David, dan staat er niet maar uw zoon, dat de Heer een belofte doet met betrekking tot een zoon gedaan, dan staat er uitdrukkelijk aan uw zaad, dat uit uw lijf voortkomen zal. Heb je dat? Uitdrukkelijk. Dat wil zeggen, niet maar een zoon in de zin van een erfgenaam, hoewel dat had gekund, maar uitdrukkelijk iemand met die genen, om zo te zeggen. Uit het zaad van David. Is de hele school bij Abraham trouwens ook. Daar kennen we de term ook van. Notabene ook in Galaten 3 en 4. Het zaad van Abraham. Isaac heette dat. En daar was ook verschil van mening over, verschil van opvatting. Waarschijnlijk zelfs bij Abraham zelf. Want ja, hij zou dan een zoon moeten hebben, een erfgenaam. En het idee was toch in de familie, dat moest dan Ismaël worden. Maar nee, zei de heer, nee, ik bedoel wel degelijk helemaal letterlijk. En ook uit Sarah, enzovoorts. Uw zaad na u. En zelfs tot het Nieuwe Testament staat dat Sarah kracht heeft ontvangen om zaad te werpen, enzovoorts. In Hebreeën hoofdstuk 11. Zie je? Nou ja, enzovoorts. Kortom, aanneming tot kinderen, dat is de term niet. De term is ook gewoon met een woordenboek in de hand. U denkt net misschien dat het een theologische uiteenzetting is, maar nee. Je neemt gewoon een Grieks woordenboek, je zoekt hyos op en thesia en dat is gewoon zo'n stelling. Aanstelling tot zo. Alleen als je niet weet wat dat betekent, dan heb je een probleem. Maar ja, dat wordt je geacht te weten, want daar begint de Bijbel mee. Dat is de hele geschiedenis van Genesis. Wie wordt de erfgenaam? Wie krijgt de zoonstelling? En we hadden er geen woord voor, dus hebben we eerstgeboorterecht uitgevonden. En eerstgeborene en enig geborene. En niet wij hebben dat uitgevonden, de Grieken hebben dat al uitgevonden. Toen het Oude Testament naar het Grieks vertaald moest worden, naar de Septuaginta. En die woorden hebben wij dan maar weer overgenomen. En we begrijpen nog nauwelijks wat het betekent. Maar het gaat over wat wij van oudsher kennen als eerstgeboorterecht. De aanstelling in het erven. Wie erft de beloften eventueel? Wie erft de vloek? Wie erft de titel? God roept Abraham en zegt, ja, het is voor u een zaad. Maar ik bedoelde niet Ismaël, ik bedoelde Isaac. En toen kreeg Isaac zonen en deze, nee, het is Jacob. Die erft. En Jacob kreeg een hele reeks van zonen. En die zei, nee, het moet Jozef worden. En meteen maar de volgende generatie ook. Niet Manasse, maar Efraïm. En zo verder. Begrijp je wel? Dit is allemaal een kwestie van zoonstelling. En dat moet goed tot je doordringen wat dat betekent. Je kunt kind zijn, maar of je ook erft, is nog maar de vraag. Maar ik meen dat ik u dat vorige keer ook voorgehouden heb met het voorbeeld. Was het niet het voorbeeld van David wat ik u gaf? Die dacht te overlijden, of hoe je dat maar zeggen moet. En toen had hij zijn oudste overlevende zoon, was Adonia, als ik me goed herinner. En die dacht van, ik ga snel wezen en ik laat mezelf tot koning uitroepen. Salven door de hoge priester. En toen werd er snel ingegrepen door Bathsheba en David, zodat alsnog in de galligheid even Salomo tot koning gezalfd werd, enzovoorts. Het is een kwestie van een keuze, niet die, maar die. Dat is zo'n stelling. En dat is het hele verhaal van wat we ook uit het Nieuwe Testament kennen, maar het komt eigenlijk uit Genesis, uit Jacob die zijn handen kruist en vermoeid zegt tegen Jozef, ja, ik weet het, Jozef, ik weet het, maar wij in de familie doen dat er wel zo. Als we de twee zonen zegenen. Nee, hij legt dat niet uit, maar dat leg ik u nog uit. Hè? Dat was niet voor het eerst dat gebeurt, bij wijze van spreken. Dus, en daarna lees je het Nieuwe Testament. Velen zullen u voorgaan in het koninkrijk. Zegt de Heer tot de Joden. En vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatste. Toch? Dat soort dingen. Heeft hier allemaal mee te maken. De een wordt gepasseerd, de ander wordt uitverkoren. Dan wel gepredestineerd of aangesteld of wat het maar was. En wat met de gemeente gebeurt is simpelweg dit. De gemeente is een collectief van wedergeboren mensen die allen geacht worden te behoren tot die categorie van eerstelingen van een nieuwe schepping en dus van een nieuw verbond. En op grond daarvan zullen ze tot zonen gesteld worden. Collectief als één zoon. In Openbaring 12 heet dat de mannelijke zoon. De vrouw baarde een mannelijke zoon. De vrouw is Israël. Moet ik dat uitleggen? Nee, toch? De, Dat wordt daar uitgelegd. Alleen al het verschijnsel dat er staat, ik zag een vrouw zijnde in pijn om te baren met 12 sterren, zon, maan en 12 sterren enzovoort. Dan weet je toch wie dat is? Dan herken je toch meteen dat logo? Of niet? Dat is toch een identificerend beeld, toch? Nou ja, toen Jozef droomde over de 12 sterren en zon en maan, toen vroeg de familie zich niet af, wat betekent dat helemaal? Wat zou dat nou voorstellen? Jacob zei gewoon tegen Jozef, denk je nou echt dat je moeder en ik en je broers enzovoorts. Maar hij wist precies waar het over ging. Israël. Dat is in Openbaring 12 niet veranderd. Behalve dan dat de kerk zich tot Israël verklaard heeft. Hetgeen men over het algemeen heel lang kan volhouden overigens, omdat er zoveel overeenkomsten zijn. Enerzijds. Maar anderzijds heeft men de kerk gemaakt tot een vrouw. Wat toch een genderprobleem is, denk ik. Moet voorzichtig worden weer. Want ja, je kunt niet zomaar alles zeggen. Maar ik heb iemand gekend die zei, ze hebben van de gemeente vrouwen gemaakt. En sindsdien zijn ze bezig met het bruidje aankleden en het bruidje uitkleden. Dat is een gerenommeerd evangelist trouwens. Waarvan ik dan de naam nu maar niet zal noemen. Maar doe maar. Ja. Want de gemeente wordt voorgesteld als een man. Die gekomen is tot mannelijke rijpheid. Nee, dat lichaam van die man staat vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Maar ja, wie kent begrip als mannelijk en vrouwelijk nog? Dat maakt het lastig uit te leggen dan. Maar de gemeente is een man, een zoon. Een erasmart overkwam, hij is van een knechtje verlost enzovoorts. Ach, Openbaring 12. De sebade en mannelijke zoon, die werd weggerukt. Dus het woord voor opnemen in 1 Thessalonicense 4. Voor de opname van de gemeente. En bovendien ontleent aan Jesaja 57 vers 1. De rechtvaardige komt om. Er is niemand die het ter harte neemt. Dat de weldadige lieden worden weggeraapt voor het kwaad. Enzovoorts. Weggeraapt. Dat woord is het. Met kracht wegnemen. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. De man. Dat is de A tot de troon. Dat is zo'n stelling. Hebben jullie dat nog? Daar is de gemeente voor bestemd. En daarna pas begint het gedoe hier op aarde. Met de nederwerping van Satan. De draak zal ik maar zeggen. De openbaring van de antichrist. Of hoe je dat maar zeggen moet. De dagen van de 70ste week van Daniël. Inclusief het eerste deel van de grote verdrukking. Namelijk over het Joodse volk. En daarna over de rest van de wereld. Dat begint allemaal daarna pas. Nadat de gemeente tot zoon is gesteld met Christus, waarna Christus en de gemeente als collectief, als een hemels lichaam, organisatie, dat koninkrijk van Christus op aarde zal brengen. Als ik dus ergens begrepen heb dat het de bedoeling is dat de gemeente het koninkrijk van Christus gaat brengen op aarde, is dat volkomen juist, maar dan toch niet in de dagen, onze dagen waarin die gemeente nog gebouwd wordt. Dat is pas in de toekomst na onze zoonstelling. En voor degenen die geleerd hebben dat de opname van de gemeente betekent dat de gemeente verdwijnt en dat nooit meer iemand er wat van hoort. The secret rapture noemt men dat in het Engels. Moet ik u zeggen dat dat een even hardnekkig misverstand is, dan heeft men nog steeds niet begrepen wat de gemeente voor een ding is. Heb je dat? Laat het goed tot je doordringen. Wij zijn onderweg naar onze positie. En voor die tijd zijn wij kinderen. Nog steeds. En in opleiding. En eventueel worden wij getuchtigd. Gebruik de zware term. Maar ja, die staat nog helemaal in één keer in Hebreeën 12. Maar wij worden opgeleid, onderwezen voor onze toekomstige positie als erfgenamen van het koninkrijk van Christus. Christus namen die ons maakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat is wat het is. Dat is het Openbaring 1, vers 6 of zoiets. Ik weet het nooit precies, maar dat kunt u zo vinden. Maar ik lees nog even verder hier in Romeinen 8, omdat ik er toch ben. Vers 16. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Daar staat inderdaad kinderen. Want dat zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, zijn wij nog geen zonen en dus kinderen. En indien wij kinderen zijn, vers 17, die is ook correct. Zo zijn wij ook erfgenamen. Dat wil zeggen onder, in de zin van onderweg naar die erfenis. Hè? Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. Zo wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor. Ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat wil zeggen, eigenlijk staat er, dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. Want eigenlijk staat, het is nou mijn punt niet, maar wat er eigenlijk staat is dat wij met Christus zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En als ik, zoals ik het nu zeg, staat het letterlijk in Colossense 3, de eerste verse. Wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is waar het over gaat. Als zonen, namelijk. Nou ja, en wat de schepping betreft, die wacht op, die moet wachten op de openbaring der zonen Gods. Vers 19. Ik ga je mee door even opdat u die woorden in uw Bijbel eventueel corrigeert. Hè? De schepping wacht op de wederkomst van Christus met heel zijn gemeente. Dat is de openbaring natuurlijk van de Zoon van God, maar dat is met heel zijn gemeente. In vers 21 wordt gesproken over de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, maar dan nog impliceert het dat het gaat over een heerlijkheid die het deel zal zijn van wat nu kinderen Gods zijn, maar bij die gelegenheid worden ze tot zonen gesteld uiteraard. Dus in vers 21 maakt het weinig uit of er kinderen staat of zonen. De context wordt toch bepaald dat het gaat om de vrijheid der heerlijkheid van hen die nu nog kinderen zijn, maar straks zonen zullen zijn. Maar daarna lezen wij in vers 23 ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes zijn. Dat is een kwestie van verschil in handschriften. Maar wij zijn eerstelingen. En begrijp me goed, het woord eersteling, ik geloof dat ik dat ook al reeds aangehaald heb naar aanleiding van 1 Korinthe 15, waar het ook staat, eersteling. Eersteling duidt op eerste vruchten van de oogst. Maar het is een volkomen synoniem voor eerstgeborenen. Alleen bij een oogst spreek je niet van geboorte. Dus dan noemt men het maar eersteling. En dat is een goede Nederlandse woord ook inderdaad voor de eerste vruchten van de oogst. Maar het is hetzelfde als eerstgeborenen in de praktijk. Niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstgeborenen, die de eerstelingen des geestes zijn, wij ook zelf zuchten, eigenlijk kreunen in onszelf, verwachtende de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. En daarmee dus de opname van de gemeente. Hier wordt gesproken natuurlijk over degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Of hoe dat maar heet in 1 Korinthe 15. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar niettemin, wij zullen wel allen veranderd worden terwille van die erfenis. Want in dat verband wordt dat uitgelegd. Want wij zijn in hopen zalig geworden, enzovoorts. Kortom, wij zijn onderweg naar één zoonstelling. En dat ik daar uitgebreider weer op inging, is natuurlijk om u ervan te doordringen dat zoonschap, het zijn van een zoon, dat dat een functie is waarin men moet worden aangesteld. Ik heb je dat vorige keer ook gezegd. Je wordt niet als zoon geboren. Je wordt als kind geboren. En dan moet je nog een zoon worden. Een van de problemen is vervolgens weer taalkundig. Namelijk dat dat begrip geboorte of verwekken of genereren. Wij zijn geneigd dat begrip terug te brengen tot alleen puur de lichamelijke voortplanting. Tot en met de bevalling. Maar in de Bijbel worden die termen gebruikt tot en met de zoonstelling, tot de volwassenheid. Daar hoort de opvoeding, om zo te zeggen, bij het genereren. Heb je dat nog? Het is een veel bredere term. Nee, dat heb ik gewoon uit, ook uit de klassieke handboeken. Hoor. Dat is een bekend verschijnsel. Daar kom je vanzelf achter als je die termen in de Bijbel tegenkomt. Maar toen dan. En zelfs is het zo dat iets als genereren of verwekken bij gelegenheid zelfs niet eens slaat op lichamelijke voortplanting. Want als bijvoorbeeld Matthäus 1 zegt, en na de Babylonische overvoering verwekte Jachoniah Sealtiel, of hoe het maar precies staat, moet ik u zeggen, dat daarvan van natuurlijke voortplanting geen sprake is. Bovendien kan het niet eens. Want als Sealtiel de erfgenaam is van Jachonias, dat kan wel, dat het zijn erfgenaam is. Maar als hij hem verwekt heeft, Jachonias Sealtiel verwekt heeft, dan kan Sealtiel niet zijn erfgenaam zijn. Want de Heer had via de profeet gezegd, schrijf deze man Jachonias kinderloos. Dat er niemand van hem op de troon zou zitten en dat soort dingen meer. Met andere woorden, Jachonias had in de geslachtslijn, om zo te zeggen, van het erfrecht dan een opvolger. Maar het was niet zijn lijfelijke zoon en toch was het zijn zoon. Namelijk zijn erfgenaam. Hebben we die nog? Oké, nog eentje dan. Maar moet ik trouwens even op mijn papier spieken, want anders wordt het wel erg ingewikkeld. In de dagen van de Babylonische overvoering, het Babylonische ballingschap, dat is dus in de dagen van Jeremia, de dagen, dat waren bij elkaar 40 jaar, staat er, dagen van Jeremia, en dat waren de dagen waarin Nebukadnezar Jeruzalem veroverde, en nog een keer Jeruzalem veroverde, en nog een keer Jeruzalem veroverde, en bij de laatste keer werd Jeruzalem pas verwoest. De eerste keer in 606 voor onze jaartelling, daarna in 598 voor onze jaartelling en daarna in 587 officieel. Het was een beleg van meer dan een jaar, dus vooruit. Maar zoiets, in een periode van 19 jaar, ja, was dat. En in die tijd kwam eerst Nebukadnezar en die gooide de ene koning van de troon en zette de ander op. Toen kwam er nog iemand uit Egypte, de farao Necho, die veroverde tussendoor Jeruzalem ook nog een keer en zette ook een andere koning op de troon en ze werden Nebukadnezar weer enzovoort. Dus ze lossen elkaar af, die koningen. Nou zat het een beetje mee, want het verhaal begint bij ene Josia, koning Josia. En die had vier zonen. Dat is Johanan, Joachim, die we trouwens ook kennen als Eljakim. Ja, als je studeert, dan moet je wat leren. En ik begrijp dat ik het ook op moet schrijven. Dus het was Johanan, het was Joachim, die we ook kennen als Eljakim. Dan hebben we Joahas, maar die kennen we ook als Salem. Is dat in de Bijbel? Dat is allemaal in de Bijbel. En dan heb je nog Zedekia. Achtereenvolgens, nou niet allemaal, maar de meeste van die vier worden een keer koning. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat als een keer Joachim, een van die vier broers, koning is, dan wordt hij opgevolgd door Jechonia, die trouwens ook maar drie maanden volhoudt. Maar het doet er niet toe. En Jechonia wordt van de troon gehaald vervolgens, na drie maanden, en vervangen door Zedekia. Maar ik weet niet of je nou mijn verhaal gevolgd hebt. Je had 4 broers. En de tweede 3 zijn allemaal koning geweest. De eerste niet. En uit een van de 3, uit de Jojakim, bijgenaamd Eljakim, komt een Jechonias voor. Dat is dus een volgende generatie. Jechonias, hoe die maar genoemd wordt. En die wordt van de troon gehaald. En die krijgt een opvolger, dat heet zijn zoon Zedekia.
Ja.
Dat was zijn oom. Ik kan het ook niet helpen. Dat staat allemaal in de Bijbel. En toch wordt hij de zoon genoemd van Jechonias. Maar het was zijn oom. Het recht op de troon. Nou ja, het recht weet ik niet. Maar de troon springt dus een generatie terug. Heb je dat? Daarom zei ik hier. Je kunt het vinden in. Maar ik moet altijd zoeken. Waar heb ik dat opgeschreven? Ergens een. In kronieken staat dat. Mooi boven zwaar zoeken natuurlijk. 1 kronieke 3 vers 15 en 16. Is dat? Ik hoop wel dat er iemand me voor is. En dan staat daar. 1 kronieke. Drie. De zonen van Jozia nu waren. Daar begint het verhaal mee. Jozia, een van de koningen van Juda. Een goede koning was het, Jozia. De zonen van Jozia waren de eerstgeborene Johanan. Vers 15. Sorry, 1 Kronieken 3, vers 15. De eerstgeborene Johanan. Dat is hetzelfde als Johannes natuurlijk. De tweede Jojakim. Wat er niet bij staat is dat we hem ook kennen als Eljakim. Ja, dan moet je de parallelteksten of de verwijsteksten volgen. Dan kom je daar wel achter. De derde Zedekia. De vierde Salem. En Salom kennen we ook als Joaas. Sommigen vinden het vervelend dat die lui ook een andere naam dragen. Maar ja, het is in die koninklijke families gebruikelijk. Ik heb het nooit zo snel bij de hand. Maar dan worden ze David genoemd in het Engels. En dan worden ze koning en dan heten ze Edward of George of weet je veel wat. Dan met een rugnummer erbij. Want ja, dan verandert dat ineens. Meestal dragen die daar ook een heleboel namen. En dan kunnen ze er nog uit kiezen. De pausen? Ja. Nee, de pausen is nog gekker. Die nemen meteen een schuilnaam aan, zodat je niet meer weet wie ze zijn. En eerlijk gezegd, als ik in zijn functie terecht kwam, zou ik het ook doen. Ik zou me doodschamen. Maar dat even te zijn. Goed, dan hebben we weer iemand tegen de schenen geschopt. Ja. Vind je dat dan niet raar? Vind je dat niet raar? Die man, ineens heten ze dan Benedictus de zoveelste of zoiets. Waar je niks mee kunt. Maar goed. Terwijl het gewoon gaat om Italianen meestal. En soms Duitsers. Nou ja, laten we zitten. Zoiets. Dan hebben ze ineens. Nou ja. Ze doen het trouwens toch in de Rooms-Katholieke Kerk. Als je daar geestelijker wordt. Non of weet ik veel monnik. Dan krijg je ineens een andere naam. Ze nemen je identiteit af. Vreemde dingen zijn dat, hè? Maar ja. Maar toen, maar ik moet even verder in 1 Kronieken 3. Want er staat... vervolgens. En dus de kinderen... hier staat steeds kinderen, maar elke keer als er kinderen staat, staat er ook zonen, hè? Benin. In het Hebreeuws. Vers 16. De kinderen van Jojakim... Dat was dus een van die zonen van Jozia uit vers 15. De kinderen van Jojakim waren Jechonia, zijn zoon. En die volgde hem inderdaad ooit op de troon. Het is maar voor 3 maanden, dus in sommige tabellen wordt er niet eens meegerekend. Want als je niet eens één jaar kunt boeken voor die man, ja, dan moet je hem dan tellen. Maar Jechonias was officieel dan de laatste generatie. En dan Zedekia zijn zoon. Maar Zedekia, die stond toch al in vers 15 als een zoon van Josia. Toch? Is het mijn gevolg? Vers 15. De derde, althans in deze opzomming, zoon van Josia, was Zedekia. En nu in vers 16 is Zedekia ineens een kleinzoon van Josia. Dan is Zedekia een zoon van Jechonia. Heb je die? Maar zoek je het elders op, dan staat er keurig dat hij werd opgevolgd door zijn oom, Zedekia. En hier heet hij zijn zoon. En dat komt omdat dat woord zoon niet primair de betekenis heeft van verworven nageslacht, maar het heeft de betekenis van een erfgenaam. En omdat ik hier toch ben, lees ik nu meteen verder. Want er staat, en de zonen van Jechonia waren Asser. Zijn zoon was Sealtiel. Over dat Asser zal ik het niet hebben, dus dat is niet te ver buiten de orde. Maar zijn zoon was Sealtiel. En die kennen we in het Nieuwe Testament als Salatiel in Genesis, nee sorry, in Matthäus hoofdstuk 1. Maar Salatiel was echt niet verwekt door Jechonias, of door Jechonia. Jechonia wordt geacht kinderloos gestorven te zijn. Het idee is dat voor zover hij zonen had, dat die overleden zijn voordat Jechonia zelf overleed. Schrijf deze man kinderloos, zei de heer tegen Jeremia, dat niemand van zijn geslacht op de troon zou zitten. En als je dus toch een geslachtslijn vindt die over Jechonias loopt na Christus, en die hebben we in Matthäus 1, dan weet je dus dat er ergens zo'n breuk zit. En dat klopt natuurlijk ook, Sealtiel wordt geacht af te stammen van een andere tak van de Davidische familie. Wellicht ingetrouwd, maar dat is nou mijn punt niet. En dan zou hij een schoonzoon of een schoonkleinzoon van Jechonias zijn of iets anders. Dat zou kunnen, maar dat is nou mijn punt niet. Het punt is dat hoe het woord zoon gebruikt wordt. En dat je dus moet oppassen, het heeft namelijk niet primair de betekenis van nageslacht. Dat erfrecht, normaal gesproken en in eerste instantie uitgevoerd wordt via nageslacht, via natuurlijk nageslacht, via, dat is zo, dat ontken ik niet, maar dat wil nog niet zeggen dat het woord zoon die betekenis heeft. Het woord zoon heeft de betekenis van bouwer. In de zin van leerling, in de zin van opvolger, in de zin van ontvanger, enzovoorts. En het woord vader krijgt daarmee ook een betekenis, want als er geen zoon is, is er ook geen vader. Ik bedoel, vader is de erflater, die geeft de erfenis door. Of vader is de onderwijzer, en die onderwijst per definitie dat wat als zoon beschouwd wordt. Dat is de normale gang van zaken in het Oude Testament. Er zijn talloze voorbeelden van het gebruik van die termen enzovoorts. En dan heb ik het nog niet eens over begrippen als uw vader Abraham of Abraham uw liedervader. En dan weet je dat daar weet ik hoeveel generaties tussen zitten als de Heer de term gebruikt voor de Joden van zijn dagen. En dan moet je niet zeggen dat kan niet, het is de grootvader of bed over grootvader of de bed over grootvader enzovoort. Nee, vader wil gewoon zeggen iemand uit het voorgeslacht. Een oudere generatie. En dan nog hoef je er niet eens van af te stammen om het te beschouwen als je vader. Vandaar dat Abraham heet de vader van alle gelovigen. Waarom? Omdat Abraham het voorbeeld is in de Bijbel. In het Oude Testamentische geschiedenis het centrale voorbeeld van een gelovige. En daarom zou men wandelen, dat is Romeinen 4... in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. En toen zei iemand, ja, dat gaat over de Joden. Dan moet ik je zeggen, nou dan toch op zijn minst heel Israël. Dus dat is een misbruik van het woord Jood. Maar dan nog Galaten zegt Abraham is de vader van alle gelovigen. Hebben we die nog? Je moet die woorden kennen in het verband waarin ze in de Bijbel gebruikt worden. En daarom neem ik u mee naar Johannes hoofdstuk 5. Vanaf vers 17 daarna. Jezus antwoordde hun: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk. En ik werk. Maar ja, en ik werk ook. Dat is de strekking inderdaad van die zin. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeiden dat God zijn eigen vader was, zichzelf een goden gelijk, even gelijk. En even en gelijk is twee keer hetzelfde, dus praat. Omdat hij zichzelf goden even gelijk maakte. Hetgeen dan toch weer niet het geval is, maar een en ander berust bij het misverstand van de Joden in hun dagen. Het is toch niet gek als ik spreek over misverstand bij de Joden in hun dagen. Er was zoveel misverstand bij de Joden in hun dagen. En het is er sindsdien niet beter op geworden. Het was het misverstand van de Joden waardoor men niet begreep wie of wat de Messias was. U weet wel. Wie is de Messias? In de zin van wat is de Messias? Wiens zoon is hij bijvoorbeeld? Van wie krijgt hij zijn rechten en zijn titel? Oh ja, van wie stamt hij af? Maar ja, dat is niet de eerste vraag. Wie zoon is hij? En dan zeggen ze van David. Ja, dat is wel waar, maar het is tegelijkertijd een misverstand. En de Heer wijst erop en zegt, dat kan allemaal wezen, maar hoe kan het dan dat David hem noemt mijn Heer? In Psalm 110, vers 1. Maar David zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Implicerend dat ook de Joden in die dagen wel wisten dat dat een Messiaanse uitspraak was. Een uitspraak over de Messias. En hij zegt dus, stelt dus de vraag, maar waarom noemt David de Messias dan mijn Heer? De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, als het zijn zoon is. Dus ze bleven het antwoord schuldig. Tegenwoordig gelooft men niet eens meer. Ook in het Jodendom in het algemeen niet, dat deze uitspraak in Psalm 110 over de Messias gaat. Waarom men dat niet gelooft? Nou ja, omdat het Nieuwe Testament dat expliciet zegt dat het daar wel over gaat. En dus zegt het Jodendom, dan willen wij het niet. En wat ze vroeger wel geloofden, geloven ze sindsdien niet meer. Dan zeg ik, misverstand is er. En als iemand God zijn vader noemt, wat is daar, hoezo maakt hij zich dan goden even gelijk? Bij andere gelegenheid zegt de Heer, in dit soort discussie overigens wel degelijk, zegt hij, je weet toch zelf uit de psalmen dat de Israëlieten goden genaamd wordt. Gij zijt goden. Is dat dan ook godslasterlijk? Dat staat inderdaad in een van de psalmen. Ik weet zo gauw niet welke, maar dat doet er nou ook niet toe. Het gaat erom dat de Joden hier zelf niet begrijpen wat die term betekent. En voor de gelegenheid is dat alleen maar, want in Johannes 8 vers 41, maar ik hou mijn vinger bij Johannes 5. Hè. In Johannes 8 vers 41, daar staat dat de Heer tot de Joden zegt, gij dan doet de werken van uw vader. Dat wil zeggen, als je dan Abrahams kinderen of zonen bent. Kinderen staat daar trouwens in vers 39. Wees dan zijn navolger. Doe dan de werken uw vaders, die van Abraham. Of zoals Romeinen 4 het zegt, wandel dan in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. En dan zeggen ze tot hem, wij zijn niet geboren, vers 41, uit hoererij. We hebben een vader, want wie uit hoererij is geboren, die heeft wel een moeder. maar geen vader. Merkwaardig genoeg, want iedereen weet dat als je vraag stelt wie eigenlijk een Jood is en wie dat kan, daar rechten op kan laten gelden, dan is het officiële antwoord als je moeder een Jodin is. En onze Joodse gids zei dan, ja, dat is dan weer zo, omdat je gewoonlijk wel zeker weet wie de moeder is, maar je weet nooit zeker wie de vader is. En hij zei het met een lach, maar het was niet bedoeld als Joodse humor. Maar als je dat legt, deze officiële uitspraak, want het zijn officiële uitspraken, legt naast dit schriftgedeelte, dan heb je toch een probleem hoor. Ben je dan geboren uit hoererij? Telt alleen de moeder. Ja, ja. Ze zeggen, we hebben een vader, namelijk God. En als de Heer Jezus zelf spreekt over mijn vader werkt tot nu toe en ik erop, dan nemen ze hem kwalijk en beschuldigen ze hem van godslasterij. En hier zeggen ze het over zichzelf. Zie je hoe inconsequent dat allemaal is? Dan moet ik meteen zeggen dat die inconsequenties trouwens toch altijd kenmerkend geweest zijn van welke vorm van theologie dan ook. En dat is omdat men grotendeels zelf bedenkt. En dat is vaak heel inconsistent. Dat wil zeggen onsamenhangend. Zie? Maar goed, nou terug naar Johannes 5. De Heer zegt, mijn vader werkt tot nu toe en ik ook.
Psalm 82, vers 6.
Psalm 82, vers 6. Gij zijt Goden. Daar wordt het Nieuwe Testament dan aangehaald. En de Heer zegt ervan dat er uitspraak is over Israël. Nou ja. Afgezien daarvan, in Lucas 3 wordt Adam genoemd als zoon van God, impliciet. Nee, ik ga er niet naartoe, maar... Want er wordt een geslachtslijn van de Heer Jezus gegeven. Van die. Maar impliciet zoon van Jezus. De wettige. Helaas vertaald met naam en meende. De wettige zoon. Domizos. Wettige zoon van Jozef. Van die. 75 keer. En dan van God. Dus ja. Maar verwekking. Het gaat over erfrecht, eerste plaats. Maar hier dan, terug in Johannes 5. Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk. Dat ook, dat is eigenlijk jammer. Want het betekent gewoon, God de Vader werkt en dus werkt de Zoon. En dus werk ik. Dat zou beter geweest zijn als je dat dan invult. Maar je moet natuurlijk helemaal niks invullen. Het is niet, maar we werken allebei. Het punt is namelijk dat al wat God doet, doet hij door de Zoon. Ik had ook kunnen zeggen, al wat God doet, doet hij door zijn woord. En dan roep ik Johannes en dan zegt Johannes, maar die Zoon is ook het woord. Maar dat is een metafoor. Maar dat is Johannes' specialiteit. Maar goed. Maar ik kan beter gewoon verder lezen. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeiden dat God zijn eigen vader was, zichzelf godig even gelijkmakende. En Jezus dan antwoordde, denkt u er even aan dat men in Nicea trouwens dezelfde conclusie trekt en zegt, hij is godig even gelijk. In de leer van de drie-enigheid. Nou ja. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Zijn ze dan gelijk? Ja. Dit is toch, hè? Nee, natuurlijk niet. De Zoon kan van zichzelf niets, de Vader wel. En de Vader geeft iets te doen aan de Zoon. En het bevestigt wat ik dat de hele avond probeer te vertellen. De Vader is de gever en de Zoon is de ontvanger. En daar is dus een kwestie van rangorde. Want ik beweeg mijn hand horizontaal, had ik niet moeten doen, want dan lijkt het alsof ze op hetzelfde niveau staan. Maar het is niet zo. Het is verticaal. Het is van hoog naar laag. Het is de Vader. En de Zoon is aan de Vader ondergeschikt. En de Vader geeft aan de Zoon wat te doen. En de Zoon is de uitvoerder van het plan, het concept van de Vader. En let op wat ik zei. Ik zei uitvoerder, ik zei het niet bewust, maar dat overkomt me vaker. U weet wat een uitvoerder is, toch, in het Nederlands? Een bouwer. Nou ja, dat is de betekenis van het woord zoon. Ben, in het Hebreeuws. Dat betekent bouwer. Precies. Dat wil zeggen, de uitvoerder, degene die uitvoering geeft aan, die het werk doet van de Vader. En dat is het. Kortom, de zoon is ondergeschikt aan de Vader. Maar ja, dat hebben ze toen in Nicea weggestemd. Met gebruikmaking van wapens trouwens. Maar, en nog jaren daarna overigens. Tot in Genève aan toe. Ik weet niet of u begrijpt wat ik nu zeg, maar later nog maar. Maar dat is geen fraai verhaal. Maar het is wat de Bijbel leert, dit. Alleen ja, het ging niet om de Bijbel. Het ging om wie heeft er een theorie en wie kan het leuk verkondigen. En dan nemen we dat aan, houden we dat als grondwet voor het christendom. Althans voor de Romeinse kerk. Onder leiding van keizer Constantijn de Grote. Dat is het verhaal. Maar ja. De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. Het initiatief, de oorsprong, ligt bij de Vader. Logischerwijze. Zie? En dan is het de zoon die het uitgedrukte beeld is, dit is Hebreeën 1 vers 3, die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, die een afschijnsel is van Gods heerlijkheid, nog steeds Hebreeën 1, ik meen vers 3, en vervolgens die alle dingen draagt door het woord, namelijk van Gods kracht. Dat is de zoon, het beeld Gods. Waarna ik meteen moet zeggen dat deze woorden hier vastgelegd in het Johannesevangelie feitelijk vooruitgrijpen naar de situatie pas na de opstanding van Christus, zoals later leerstellig uiteengezet wordt. Zie? Maar toen maar. Want de Vader, volgende vers. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. Je zal vergeefs zoeken naar de Zoon heeft de Vader lief en toont hem alles wat hij doet. En nog vergeefs zoek je naar en de Vader toont het aan de Geest en de Geest enzovoorts. Dit is allemaal volstrekt niet bij ons. De Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Dat is een doorverwijzing naar Gods werk in onze tegenwoordige bedeling. Grote werken Gods heet dat. Grote zaligheid heet het ook. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Dat wil zeggen, de Zoon geeft daar uitvoering aan. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Implicerend, de Vader heeft eventueel het recht om dat oordeel te brengen over de hele schepping. Maar de Vader geeft dat oordeel aan de Zoon om te doen. Hebben we die nog? Dat zeg ik met nadruk voor degene die onderscheid maken tussen de rechterstoel van Christus en de grote witte troon. Nee, de rechterstoel van Christus wordt genoemd in verband met de opname van de gemeente en dus in verband met de gemeente. De grote witte troon wordt genoemd in verband met het oordeel over de hele schepping als zodanig ter gelegenheid van de jongste dag. Dat is het verschil. Maar voor zover je het zou moeten uitbeelden, En voor zover je zou kunnen zien wie er dan op die troon zit, is bij de rechterstoel van Christus is het uiteraard Christus, maar bij de grote witte troon ook hoor. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen enzovoorts. Daarin ben ik onderweg, dus ik moet voortmaken. De Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat ze allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Maar heb je me goed, het is niet de Zoon die de Vader stuurt, het is de Vader die de Zoon stuurt. En ook dan heb je weer sprake van een rangorde. Zie? Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, nog een keer dus, rangorde, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de uren komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem des Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij de Zoon van Adam is. Deze dingen, ik lees er nu snel overheen, maar deze dingen grijpen vooruit op de opstanding van Christus. Want pas toen zijn alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Ik hoop niet dat ik dat nog met u moet opzoeken, want dan kom ik weer niet aan mijn eigenlijke onderwerp, maar vooruit maar. Dat is toch duidelijk, hè? God heeft hem opgewekt en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. God heeft hem gesteld in de hemel. Aan de rechterhand God ster boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en al naam die genaamd wordt. Kortom, de Heer zei, na zijn opstanding heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En alle teksten die zeggen dat Christus Jezus het beeld Gods is, gaan allemaal over de opgewekte Christus en nooit over Jezus in zijn aardse omwandeling. Hebben jullie dat nog? En dit grijpt daar dus op vooruit. Dat is ook bekend trouwens, want zelfs de, ook gewoon de traditionele orthodoxe commentaren leren dat. En die zeggen, ja, Johannes leeft zo lang na die gebeurtenissen. De evangelie van Johannes is een van de laatst geschreven boeken van het Nieuwe Testament. Hoe ze daarbij komen, dat doet er nou niet toe. En hij kijkt dus van verre achteraf naar terug en interpreteert de woorden die gesproken zijn meteen naar de situatie die inmiddels al heel lang bestaat. Dat is taalkundig een moeilijk ding. En ik gun me de gelegenheid nou niet om daar nu verder op in te gaan, maar dat is in ieder geval kenmerkend zeer sterk voor het Johannes-evangelie en voor de rest kom je het tegen. Ook in de andere drie evangeliën. Per slot heten ze evangeliën omdat ze allemaal geschreven zijn na de opstanding van Christus. Hebben jullie dat nog? De afloop van het verhaal is meestal in het eerste hoofdstuk al uitdrukkelijk vermeld. Maar goed. Waar we maar om gaan is om dit verschijnsel dat de Zoon wel degelijk onderworpen is aan, onderdanig is aan de Vader, maar dat hij een missie heeft. De Zoon heeft een opdracht. De Zoon is de bouwer. De Zoon zou op zijn minst moeten bouwen en bewaren. Wat zeiden twee van die Bijbel? Ja. Maar van hieruit ga ik naar 1 Korinthe 15. Want daar ging het allemaal om. Mede omdat ik daar vragen over gekregen heb. Of ik alsjeblieft al wilde bespreken. Want in 1 Korinthe 15 is dan sprake, weer opnieuw, van de opstanding van Christus. En ik neem de draad maar even op in vers 21. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Door één, inderdaad. In mijn Bijbel staat er uitdrukkelijk verwijzing onder naar Romeinen 5 vers 12. En vers 18 en daarna natuurlijk naar Romeinen 6. Want het idee is dat de natuurlijke mens is in Adam. Namelijk heeft een adamitische natuur. En dat is een vergankelijke natuur, een sterfelijke natuur. En wij hebben die sterfelijkheid, die vergankelijkheid dus geërfd. Het is, wij zijn erfelijk belast, heet dat. Er zit een erfelijke fout in het hele ding. We houden het leven een poosje in stand. Wij kunnen het ook nieuw leven verwekken, maar het blijft allemaal hetzelfde. Het gaat een poosje mee. En dat is met alles in de wereld zo. En dan verdwijnt het vanzelf. Daar kun je tegen inenten. Maar, nou ja, nog niet gewoon, maar toe maar. Maar het wordt niet wat. Dat is gelijk, en dus gelijk allen in Adam. Allen die in Adam zijn, sterven. Vervolgens staat er, alzo zullen, vers 22, alzo zullen ook allen die in Christus zijn, levend gemaakt worden. Ik weet het, ik lees het niet precies met de woorden in de volgorde waarin ze hier staan. En dat doe ik omdat de woorden dikwijls slecht begrepen worden of althans anders uitgelegd worden. Ik heb er geen probleem mee. Gelijk ze alle in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar dat alles slaat niet op alle mensen, het slaat op allen die in Christus zijn. En omdat ze in Christus zijn. Want wie in Christus is, heeft eeuwig leven ontvangen. Tweede geboren tot een leven ook. Bovendien, deze uiteenzetting is inderdaad ontleend aan, als je het zo kunt zeggen, aan Romeinen hoofdstuk 5. En daar is dat nog veel nadrukkelijker het geval. Want daar, hier vind je maar één vergelijking. Gelijk ze al in Adam sterven, ze zullen in Christus levend gemaakt worden. Maar daar vind je 7 van die vergelijkingen naast elkaar. Vergelijkingen tussen Adam en allen die in Adam zijn. En Christus en allen die in Christus zijn. Wedergeboren mensen dus. En over diezelfde relatie gaat het hier. Want het gaat om een opstanding ten leven van gelovigen. Dat stond ter discussie in dit hoofdstuk. Daar hebben we trouwens al heel uitgebreid bij stilgestaan. Het idee namelijk dat het lichaam sterft, maar dat het lichaam ook weer, maar dan in een verheerlijkte hoedanigheid, zal worden opgewekt. Van de gelovigen dan. Over anderen gaat het niet. Vraag me er niet naar ook. Het gaat niet over anderen. Het gaat alleen over wedergeboren mensen. En zoals alle natuurlijke mensen in Adam sterven, zullen ook allen die in Christus zijn, de laatste Adam, dat hebben we allemaal besproken, de laatste Adam, de tweede mens, uit vers 47 en 48 en 49 van dit hoofdstuk, zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, rangorde, volgorde mag ook, maar volgorde en rangorde hangen rechtstreeks met elkaar samen. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Melchizedek was er eerder dan Levi. En dus is Melchizedek zijn priesterschap hoger dan dat van Levi of Aaron. Heb je dat nog? Nee, dat is Hebreeën 7. Maar ik geef het maar als voorbeeld. Ieder in zijn orde. De eersteling, daar heb je dat woord weer. Christus, met zijn eerste geboorterecht. Daarna die van de Christus zijn. Dat heb ik u waarschijnlijk ook al zo gezegd. Dat woord de hoort erbij tussen. Die van de Christus zijn. In zijn parousia. Dat is de gemeente. In de praktijk de opname van de gemeente dus. En daarna zal de voltooiing zijn. Het einde. En de vraag is van wat? En het hele kunstje is dat je die vraag stelt natuurlijk. Hè? Dat je daarop komt. Het einde van wat? En het antwoord is het einde van de opstanding. De voltooiing namelijk. Het einde moet je altijd denken aan voltooiing. Een eventueel doel. Daarna zal het einde zijn. Dat wil zeggen van de opstandingen. Want het gaat in fasen. Eerst in Christus, dan die van de gemeente, bij de opname van de gemeente, en daarna die van de jongste dag. Nee, er is nog iets daartussendoor ook, maar dat is een opstanding die in deze reeks niet thuis hoort, omdat het een opstanding is waarbij men terugkomt in het natuurlijke lichaam. Dat is voor de martelaren uit de grote verdrukking bij de aanvang van de 1000 jaren. En daarom tel ik die niet mee. Nou, ik niet. Paulus stelt hem niet mee. Dit gaat over een opstanding in een nieuw verheerlijk lichaam. Dat is eerst Christus, dan allen die in Christus zijn. Dat is Dat is de gemeente. En daarna de voltooiing alsnog op de jongste dag. Die eerste twee worden aangeduid als opstanding uit de doden. Impliciet met achterlating dus van de andere doden. Daarom de opstanding van tussen de doden uit. En die laatste heet uiteraard gewoon opstanding der doden. De jongste dag. Dat is de jongste dag. Wanneer is het? Nou, daar staat er. Wanneer hij... Het ging over Christus, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij, Christus, het koninkrijk. Welk koninkrijk? Nou ja, zijn koninkrijk, dat al 1000 jaren en langer hier op aarde geopenbaard was, dat koninkrijk. Wanneer hij het koninkrijk aan God... Namelijk de Vader, God die de Vader is, God die de oorsprong is, zelfs van dat koninkrijk, want het is zijn concept, dat woord hebben we straks ook gebruikt. Daarom heet het koninkrijk Gods. En voor zover het uit de hemel nederdaalt naar de aarde, uit de hemel op de aarde geopenbaard wordt, heet het koninkrijk der hemelen. Maar wij kennen alle waarschijnlijk de term Messiaanse Rijk. Eigenlijk een beetje ontleend aan de Joodse traditie, maar vooruit. Maar laten we dan zeggen, het koninkrijk van Christus. Ja, dat is het, want Christus is die koning. Die vanuit de hemel, dan wel door God, de Vader, in die positie geplaatst is. Waarom ook niet? Ik las u net over koningen uit Juda, die aangesteld worden. Het zij door Nebukadnezar, het zij door Farao Necho. Heb je dat nog? Van bovenaf. Die dingen gebeuren nou eenmaal. En deze koning van het koninkrijk Gods, of van het koninkrijk der hemel, of van het Messiaanse Rijk, ja, die wordt door God aangesteld. En daar valt niks aan toe te voegen. Dat is dat God zegt in Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld, of gezalfd, of hoe men het maar vertaald heeft. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Toch? Of alle dingen zijn zijn voeten onderworpen door God die hem uit de dood heeft opgewekt, enzovoorts. En God heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heb u dat nog? Dit koninkrijk is weliswaar het koninkrijk van Christus, maar Christus is ondergeschikt aan God. Dat staat hier vervolgens trouwens weer, maar ik heb u ingeleid via Johannes 5... Maar hier staat het ook, want er staat dat de voltooiing van de opstanding is wanneer hij het koninkrijk aan God, namelijk de Vader, zal overgegeven hebben. De koning biedt namelijk het hele koninkrijk zoals het is aan God. Lees verder. Dat is wanneer hij zal teniet gedaan hebben... Alle heerschappij en alle macht en kracht. Want het is één ding dat Christus verhoogd is geworden. Ik citeer altijd Efeze 1 gemakshalve. Dat hij verhoogd is geworden ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, troon en heerschappij en wat het was. Ja, dus dat is één ding. Maar daarmee zijn ze nog niet teniet gedaan. Want die krachten en machten zijn nog steeds actief. Weliswaar in beperktere vorm dan vroeger. Maar niettemin, ze zijn nog steeds actief. Vandaar dat wij in onze dagen van doen hebben met... In elk geval, de Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende die je zal verslinden. Wie schreef dat? Petrus? Of is het Jacobus? Dat kan ook Paulus geweest zijn aan Timotheus of Titus. Ik weet het zo gauw niet. Ik hoop dat het nou de eind van de avond wordt. Maar staat er in ieder geval, wij kennen het trouwens op melodieën, Satan gaat rond als een briesende leeuw. Dat is power in de blad, zeiden we dan. Ja, ja. Zo is dat. Zoekende wie hij zal verslinden.
Petrus.
Was het toch Petrus?
Ja.
Mooi. U vindt het trouwens. Maar die machten zullen teniet gedaan worden pas op de jongste dag. En straks krijg je hier op aarde de duivel in een aardse verschijningsvorm die door Johannes wordt aangeduid als de antichrist. En door, dat wil zeggen in de brieven en in openbaring, ook van Johannes, wordt hij aangeduid als valse profeet of als beest, wat het maar is, enzovoorts. En hoewel die figuur dan voor 1000 jaar gebonden wordt, wordt hij na 1000 jaar toch echt weer losgelaten. En zal blijken dat de mens nog steeds ontvankelijk is voor welke vorm van verleiding en leugen dan ook. Ook na 1000 jaar, ja. Nou goed. Maar daarna zal hij definitief worden weggedaan. Want Christus moet als koning heersen. Dat moet nog gebeuren. Gek, hè, dat men het allerwege in het christendom heeft weggeredeneerd. Of zelfs genegeerd. Christus moet als koning heersen. En dan staat er totdat. En mijn vaste uitspraak bij het woordje totdat, waar het ook voorkomt in de Bijbel, is altijd dat je ook eens moet lezen eventueel alsof er staat op dat. Want dat verschil bestaat niet. Alleen bij op dat denken wij aan een te bereiken doel. En bij totdat denken wij aan een te bereiken tijdstip. Maar zo genuanceerd is het Grieks niet en het Hebreeuws al helemaal niet. En dat moet je leren, anders struikel je over de tegenstrijdigheden in de Bijbel. Ik zal je een voorbeeld geven. Even kijken of het nog kan. Eigenlijk niet, maar vooruit maar weer. Dat is Psalm 110. Dan blijf ik toch bij het onderwerp dan maar. Psalm 110 als voorbeeld. Dat is de beroemde tekst over: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En wat is dan het volgende woord ook alweer? Totdat, staat er. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Ik ken er zelfs die leren dat hier staat dat de Heer Jezus Christus op dit moment gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat blijft zo totdat God hem zijn vijanden zal zetten tot voetbank zijn voeten. En zelfs suggererend op zijn minst, soms zelfs expliciet zeggend, dat daarna de Heere niet meer zit aan de rechterhand Gods. Want hij zit aan de rechterhand Gods totdat hij zijn vijanden zal zetten tot voetbank zijn voeten enzovoorts. Je krijgt dan toch heus wat taal. Bovendien, het is in strijd met wat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk leert in bijna alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Op een enkel klein briefje nou. Namelijk dat God Christus gesteld heeft ver boven alle overheid en macht. En dat alle dingen hem onderworpen zijn. En dat er niets uitgezonderd is, Hebreeën 2, dat hem niet onderworpen zou zijn. Hoezo zit aan de rechterhand Gods totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. De totdat deugt niet, het moet zijn opdat. Waartoe? Met welk doel? Niet tot welk tijdstip, maar met welk doel is de Heer Jezus Christus uitermate verhoogd? Opdat de vijanden Gods onder zijn voeten zouden vermorzeld worden. En vermorzeld zijn ze nog niet, maar onderworpen wel. En dat lezen wij dus in het Nieuwe Testament. En daarmee dacht ik dat aardig geïllustreerd was, dat je totdat ook moet lezen als opdat. Totdat geeft niet maar een tijdstip aan, het geeft een doel aan. Heb je dat? Nou, en dan terug naar het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 15, vers 25, want hij moet als koning heersen, totdat of opdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Ik zie nu pas dat er een verwijzing onder het vers staat naar Psalm 110, vers 1. Grappig. He? Maar voor vriendelijk dank. En even kijken, Handelingen 2, vers 34. Juist, Efeze 1, vers 20. Die citeer ik steeds uit het hoofd. Colossense 3, vers 1. Waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. Zoek de dingen die boven zijn. Hebreeën 1, vers 13. Inderdaad, God heeft hem alle dingen zijn voeten onderworpen. En natuurlijk Hebreeën 10. Ja, daar hadden er nog wel een paar meer kunnen zijn. Maar het lijkt me wel voldoende. Maar zoek die teksten maar op. Daar staat in al die schriftplaatsen. Alle dingen zijn aan hem onderworpen. En feitelijk staat het hier ook. En, want er staat, waar het gaat over die vijanden. Vers 26. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want ja, dat is die grote vijand in deze wereld. Direct synoniem met het begrip zonde. In de zin van, het gaat mis. Het gaat fout. Maar die dood wordt pas teniet gedaan, en de werking van de dood wordt pas teniet gedaan op de jongste dag. Daar staat het dan ook, en de dood is niet meer, enzovoorts. In Openbaring 20. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Nou kijk ik even of er weer Psalm 110 onder staat. Nee, maar wel op Psalm 8. Waarvoor vriendelijk dank. Want die moet ik eigenlijk gewoon opzoeken. Al was het maar omdat ook die psalm tot in onze dagen, ook in orthodoxe kring, misbruikt wordt. Want dat is die psalm met de bekende woorden: wie is de mens, of wat, wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En zelfs in orthodoxe kringen geeft men als antwoord: dat zijn wij. En onder de mens en onder zoon des mensen verstaat men dan de mens in het algemeen, een Adamiet. En daar gaat het nou net niet over. De vraag is nou juist, waar vind ik die? Want ik vind niet zo'n mens die door God gedacht wordt of door God bezocht wordt. Want wat, over wat voor mens gaat het? Dat staat er meteen achter. Gij en hebt hem een weinig tijds, voor een weinig tijd, voor korte tijd. Minder gemaakt, ik heb nou geen tijd meer, anders moest ik u laten zien dat we wel vaker in de Statenvertaling lezen over een weinig, en dat het betekent een weinig tijds. Horizontaal, niet verticaal. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Nee, ik weet dat de vertalingen in omloop zijn waar staat: gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Dus volstrekte onzin. Of je het Hebreeuws zover kunt oprekken. Nou, als je wilt wel. Maar dan geef je er een betekenis aan die de Bijbelschrijvers zelf er niet aan geven. Want dit schriftgedeelte wordt geciteerd en becommentarieerd in Hebreeën 2, maar eigenlijk ook in Efeze 1 enzovoorts, nog wat schriftplaatsen. En daar is duidelijk waar het over gaat. Het gaat namelijk over de Heer Jezus Christus, die voor korte tijd onder de engelen gesteld is geworden. En daarna uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Deze citeer ik uit vermoedelijk vers 4 van Hebreeën 1. U weet wel, daar staat dat hij het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld van Gods heerlijkheid. En dat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Dat betekent dat hij dus die naam boven de engelen niet altijd had. Nou, misschien heel vroeger wel dat hij hem is kwijtgeraakt. Oké, bedenk ze maar dat is niet het punt. Het punt is, die had hij niet altijd. Die uitnemende naam boven de engelen heeft hij gekregen in zijn opstanding. Staat erbij en daar gaat de rest van heel Hebreeën 1 over. En Hebreeën 2, onder aanhaling van deze psalm. Wie is die mens? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond, daarna. En gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. schapen en ossen, alle die ook mede dieren des velds, gevogelte des hemels en de vissen de zee, hetgeen de paden de zeeën doorkruist. En dus klinkt misschien wat onbenullig, deze woorden. Maar het punt is dat het tegelijkertijd teruggrijpt op wat God zei over laat ons mens maken, Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat die heerschappij hebben over de vissen de zeeën, over het gevogelte des hemels, over het gedierte des velds. Kortom, dat zijn de uitdrukkingen uit Genesis 1. Hebben we dat nog? Daar ging het toch over. Wie is de mens? Dat is het woord voor mens, enos, in vers 5. Dat gij zijnde gedenkt. En de ben ha-Adam, de zoon van Adam. Dat wordt dan via het Grieks naar het Nederlands de zoon des mensen. Dat gij hem bezoekt. En het antwoord is, op die vraag is, vers 10. Ja, als je niet opleert, dan weet je niks aan. Vers 10 is het antwoord op de vraag. Wie is die mens? O Jehovah, onze Heer Adonai. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En ik kan het rustig zeggen, want Hebreeën 2 zegt het expliciet. Wie is die mens? Die toch met eer en heerlijkheid gekroond is geworden nadat hij voor korte tijd onder de engelen gesteld was. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden des doods. Omdat hij het lijden des doods smaken zou en daardoorheen door de dood verlossen zou allen die enzovoorts. Lees het maar na. Dit is niet mijn verklaring, het is wat de Bijbel er zelf over zegt. Het wordt trouwens herhaald, die vraag, wie is die mens, in Psalm 144. Staat erbij. Psalm 144, vers 3. Dat klopt. Kortom, het kan niet missen. Hij is degene die van Gods wegen geroepen was en bestemd was, voor zover wij weten, in elk geval sinds Genesis 1. Expliciet, maar eigenlijk van voor de nederwerping der wereld, zoals we eerder al eens gelezen hebben. Hij was ervoor bestemd om de schepping, de wereld, de schepping te onderwerpen en daarmee terug te brengen tot God. Dat is het bouwwerk dat hij zou uitvoeren. Dat is wat de uitvoerder uitvoert, om zo te zeggen. Zie je? En dan is de volgende vraag, wat dan als hij daarmee klaar is? Dan biedt hij het complete koninkrijk aan de vader en zegt mission accompli. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Opdracht uitgevoerd. Afboeken. Check. En nog een keer. Ja, dat is wat hij doet. En dan zit zijn functie, let op wat ik zei, dan zit zijn functie als zoon, als bouwer erop. Daarna hoeft er ook niks meer gebouwd te worden. Heb je dat nog? En dan wordt het weer zoals het ooit lang geleden was. We hebben een onzienlijke God. En mocht die God het nodig vinden om zich te vertonen, wat niet voor de hand liggen, want God is de onzienlijke God. Maar als hij zich vertoont, verschijnt daar van oudsher, in de Oude Testamentische tijd, de gedaante die genoemd wordt met de naam Jehovah. En in de toekomst zal dat altijd zo blijven, alleen hij heeft nog een naam. Nou ja, nog een naam. Hij heeft nog veel meer namen in de Bijbel ook. Minstens een A4'tje vol, hoor. Volgens sommigen wel drie A4'tjes, maar toe maar. Hij heet Jehovah, Yeshua, Mashiach, de Heere Jezus Christus. Maar zijn functie om de wereld, de schepping, de mens met God te verzoenen, is dan uitgevoerd. Daar komt een keer een eind aan. Probeer het je voor te stellen. Dan is dat verder niet meer nodig. Maar zijn positie blijft. Die van uitgedrukte beeld van Gods wezen. Die functie bestond altijd al, trouwens, ook in oud-testamentische tijd. En natuurlijk, wij kennen hem dan alsnog als hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Dat is een positie en een plaats en een titel die hij onderweg opgedaan heeft. Dat blijft zo. Maar het werk als zodanig zit daarop. Zie? Nou ja, en dat is wat hier staat. Volgende vers. Want hij heeft, vers 27 van 1 Korinthe 15, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Zoals gezegd, ontleend aan Psalm 8, onder andere dan. Doch wanneer hij, volg vooral de verwijsteksten erbij. Hè. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat wil zeggen, God de Vader is niet onderworpen aan de Zoon. Maar voor de rest, alle dingen zijn onderworpen aan de Zoon. Want God de Vader heeft alle dingen aan de Zoon onderworpen. En wanneer hem dus alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan dien die hem alle dingen onderworpen heeft. En natuurlijk kun je moeilijk doen over de formulering, maar hoe zeg je het anders? Wat hier beschreven wordt, is dat het hele begrip van dat zoonschap verdwijnt. Daarom eindigt het met, opdat God zij alles in allen. Want het werk van Christus, het werk van de Zoon, is de wereld terug te brengen tot God. Op wat voor wijze dan ook. De aarde te onderwerpen en dat soort dingen weer. En als dat klaar is, biedt hij dat als het ware aan de koning. Of aan de vader, enzovoorts. En daarmee is zijn zending, zei ik, mission, zei ik. Daarmee is zijn opdracht vervuld. Want Christus is de uitvoerder van Gods wil. En daarmee van Gods woord, en zo verder. Heb je dat nog? En moeilijker mag je niet wezen. En voor zover ik nou dan uitdrukkelijk en menigmaal gezegd heb dat dus van die traditionele drie-eenheidsleer niets klopt, moet ik u dan vervolgens toch ook maar zeggen dat er heel wat leringen, ook in orthodoxe kring met betrekking tot de Heer Jezus Christus, net zo goed in strijd zijn met die drie-eenigheidsleer. Alleen ja, men plaatst het los van elkaar, het is een ander hoofdstuk, een ander boek, een ander vak, en dan komt het naast elkaar. Want velen zullen mij gewoon ook nazeggen dat Christus de uitvoerder is van het werk Gods. En dan zijn ze dus toch niet gelijk. Er is één de opdrachtgever en de ander de uitvoerder. En het idee dat hij de Zoon is en dus de bouwer, dat is volstrekt orthodoxe christelijke theologische traditie hoor. Alleen ja, dat mag je niet aanhalen, is de bedoeling als het gaat over ik geloof in een drie-enige God. En dat is het probleem altijd. Dat men dit onderwerp heeft men en rond het avond past het bij elkaar, systematiseert en dat is dat vak. En dan komt er een ander, ik weet er alles van. Ik heb in die vakken les moeten geven, officieel wel. En dan komt er een ander vak en dan worden dingen in verteld die met het eerste in strijd zijn. Maar dat is niet aan de orde. Dat is gewoon een ander vak. Men hakt het in stukjes en daar gaat men mee aan de haal. Men rond het af en niemand valt het op, want in zichzelf lijkt het aardig te kloppen, totdat je het in elkaar schuift. En een van de gevaren is dus, dat je dus niet een specifiek onderwerp behandelt, maar gewoon je Bijbel gaat lezen en vers voor vers. Inclusief de verwijsteksten en dat soort dingen meer. Dan heb je één Bijbel en een geheel, niet verdeeld in wat men dan noemt systematische theologie, en dan ziet het er ineens heel anders uit. Ik heb alle begrip voor trouwens dat je het verdeelt in vakken en systematisch, want dat helpt je om niet meteen te verdwalen in een boek van 1200 bladzijden. Dus doe maar. Ik heb er zelf ook veel aan gehad. Ik vind het ook nuttig om het zo te doen. Maar je moet vooral begrijpen dat het een niet losstaat van het ander. En dat het in elkaar grijpt. En als je de Bijbel leest, vind je niet anders. dat meen ik bloedserieus, als je de Bijbel leest, vind je niet anders dan wij hebben een onzienlijke God. Dat zegt Paulus, letterlijk zo, onzienlijke God, die voor zover hij vertoond wordt door Christus. Zo schrijft Paulus het aan Timotheus. Over Christus die te zijner tijd zal vertonen de onzienlijke God. En zodra wij een beeld krijgen, letterlijk of overdrachtelijk, of hoe je dat maar noemt, in welk opzicht dan ook, zodra wij een beeld krijgen van wie God is en wat hij doet, of desnoods hoe hij eruit ziet, ontstaat daar het beeld van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Die nou eenmaal de vertegenwoordiger is voor ons van iets, van iemand die wij niet kunnen kennen. De onzienlijke God heet het in de Bijbel. Bij de Joden heet het de onkenbare God. De Ensof, degene die zich verbergt. En de Joden zeggen wij moeten het doen met, maar ze mogen de naam niet uitspreken, maar Jehovah. En wij leren, samen met het Nieuwe Testament, dat dat inderdaad correct is, maar wij kennen Jehovah inmiddels als Jehovah Jezus. De Heere Jezus Christus die het beeld is van de onzienlijke God. Zie? Dat u niet denkt dat wij hem vernederen of zo, maar hij is nou eenmaal onder God de hoogste instantie die er is. En niemand kan tot God gaan via de Heere Jezus Christus. En achter de Heere Jezus Christus is ook niemand te zien. Dat is abstract, dat is de onzienlijke God, de schepper. Dus ik sta er volledig achter, de Heere Jezus Christus is God. En buiten hem is geen God. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel, dat geloof ik van ganse harte. Maar niettemin, achter hem is daar die onzienlijke kracht actief. Hebben jullie dat nog? En daarom heet Jehovah, eventueel Jezus Christus, de engel des Heren. Dit is ook orthodox trouwens, wat ik nu zeg. Dat is algemeen bekend. Nou ja, zover ik weet, ja. De engel des Heren in het Oude Testament noemt men een Christofanie, een voorverschijning van Christus. Avant la lettre, precies, avant la lettre. Hij moest het nog worden, in zijn niet bij zijn geboorte, in zijn opstanding. Hebben jullie dat nog? Of de engel des Heren is eigenlijk gewoon de engel, namelijk de Heren. En men noemt hem dan een Theofanie. Die woorden verzin ik niet. Ik gebruik ze om aan te geven dat het traditionele protestants-christelijke theologie is. Rooms-katholieken misschien ook, maar dat weet ik niet. Heb je dat nog? Maar wat men kan zien van God, en voor zover men wat van God kan zien, ziet men Jehovah, de Heere Jezus Christus. Die de middelaar is, de enige middelaar tussen God en de mens. Maar die wij kennen als onze verlosser en zaligmaker en als hoofd van de gemeente. Dat geeft meteen betekent dat wij als gelovigen een bijzonder bevoorrechte, namelijk hoge positie innemen in het heilsplan van God. En dat dat nog uitgewerkt moet worden in de toekomst, maar daarin zijn wij onderweg. Hoe lang dat nog duurt, ja, dat weet ik niet. Maar als het nog even duurt, dan hoop ik u het dan toch over 14 dagen weer hier te zien. Wij zullen het voor vanavond hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is, dat niet in zichzelf verdeeld is of veranderlijk is, maar integendeel, dat wij kennen als die ene godsopenbaring. En we danken u dat we daarin en daardoor inderdaad u leren kennen. En dat uit die bladzijde van dit woord de gedaante verrijst van onze Heer en Heiland. In wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. In wie wij geworden zijn tot eerstelingen van een nieuwe schepping. En in wie wij gepredestineerd zijn tot zoonstelling. En we danken u te mogen weten dat we daarheen onderweg zijn. Dat het niet maar zo is dat we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende. Of ook niet dat we alleen maar op hem zijn hopende, op dat hij ons zou brengen in een hemelse positie, of althans in het dynamas, maar in tegendeel dat hij ons brengt bij de uitvoering uiteindelijk van uw wil en van uw eeuwig voornemen in de openbaring van de heerlijkheid Gods en de heerlijkheid van Christus. En wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar de wederkomst van onze heiland zelf. Nu alsnog om gediend te worden. Nu alsnog komende met eer en heerlijkheid, waarbij hij de vijanden, Gods vijanden, zal stellen, ook in de praktijk tot voetbank zijner voeten en uiteindelijk zal verdoen. We danken u dat we daarna mogen uitzien en onderweg naar die bestemming onszelf mogen toevertrouwen aan u, opdat uw beloften aan ons vervuld zouden worden en opdat wij zouden leven in het besef dat u alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degene die u liefhebben. Amen.